En wel uit Daniël hoofdstuk 5. Daniël hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 13. En daar staat boven het schrift op de wand, op de muur. We hebben hier de laatste bladzijde over het Rijk van Babel, het Babylon. En het zijn eigenlijk hele profetische woorden die hier staan, want u weet waarschijnlijk wel dat in Openbaring daar staat dat Babel in 1 uur gevallen is. Nou, dat gebeurt in deze geschiedenis ook. En zo zie je eigenlijk dat de uiteindelijke vervulling al een paar keer een soort voorvervulling gehad hebben. En dat zien we hier ook in de val van Babel, die eens zich in de eindtijd ook zal voltrekken. Daniël 5, vers 1 tot en met 13 lezen we vanavond. Koning Belsasar richtte een grote maaltijd aan voor zijn machthebbers, 1000 in getal. En in tegenwoordigheid van die 1000 was hij aan het wijn drinken. Belsasar beval bij het genot van de wijn dat men het gouden en zilveren gerei zou brengen dat zijn vader Nebukadnezar uit de tempel te Jeruzalem had weggevoerd, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen daaruit zouden drinken. Daarop bracht men het gouden gerei dat uit de tempel, het huis Gods, te Jeruzalem was weggevoerd, en de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Tezelfde tijd verschenen vingers van een mensenhand die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het koninklijk paleis schreven. En de koning zag de rug van de hand die aan het schrijven was. Toen verschoot de koning van kleur en zijn gedachten verontrustten hem. Zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. En de koning riep met luider stem dat men de bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers zou doen komen. De koning nam het woord en zeide tot de wijzen van Babel: ieder die dit schrift kan lezen en mij de uitlegging daarvan kan te kennen geven, zal met purper bekleed worden. Een gouden keten zal om zijn hals gehangen worden en hij zal als de derde in het koninkrijk heersen. Toen waren al de wijzen des konings die gekomen waren niet in staat het schrift te lezen en de uitlegging daarvan de koning bekend te maken. Daarop werd koning Belsasar ten zeerste ontsteld en hij verschoot van kleur, ook zijn machthebbers waren ontzet. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin de feestzaal binnen. De koningin nam het woord en zeide: o koning, leef in eeuwigheid, laat uw gedachten u niet verontrusten en uw kleur verschieten niet. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden woont en in wie in de dagen van uw vader verlichting, verstand en wijsheid als de wijsheid der goden gevonden werd. Hem heeft koning Nebukadnezar, uw vader, tot hoofd der geleerden, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers aangesteld. Uw vader, o koning. Omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand uitging van dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem gevonden wordt, in Daniël, aan wie de koning de naam Belsasar gegeven heeft, laat dan nu Daniël geroepen worden en hij zal de uitlegging te kennen geven. Tot zover dit gedeelte. We hebben het ook hier weer, en daar gaat het hele boek Daniël over, over het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. En ik vind het zo mooi dat in dit grote wereldgebeuren telkens weer God zijn hand heeft, hè? elke keer laat God weer merken, zowel in het eerste hoofdstuk van Daniël, in het tweede, in het derde, in het vierde, hè, met de brandende oven, in het vijfde hoofdstuk en straks ook in het zesde hoofdstuk, laat God elke keer weer zien dat hij er is. En dat hij uiteindelijk boven elke macht en majesteit staat. En dat is best wel heel goed om ook voor ons vanavond te mogen weten, in welke situatie ook terechtkomt, wat er ook gebeurt in je leven, God is nog op de troon hoor. En God staat boven alles. En dat laat God heel duidelijk weten. Hier zien we dat de Mede en de Perzen, het Medo-Persische wereldrijk, op het punt staat om Babel, de stad Babylon, in te nemen. En de koning van Babylon is zo ontzettend zeker van zichzelf. Die gaat in het aangezicht van zijn vijand feest vieren. En als je daar zo even over nadenkt, moet ik denken aan Psalm 23. Daar staat heel eenvoudig: gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Nou, wat God voor ons wil doen, en dat is eigenlijk best wel heel mooi, dat de vijand kan soms heel dichtbij zijn. Je kunt soms van alle kanten in het nauw gedreven worden. Je weet soms niet meer welke kant je op moet. En dat je zelfs in die beproeving, in die hele moeilijke situaties, kunt ervaren dat God voor jou een feestdis aanricht. En dat je toch de blijdschap van God mag ervaren in de moeilijkste situaties. Nou, dat heeft dat dacht Belshazzar ook voor zichzelf te regelen. Nou, we zijn hier in een situatie terechtgekomen waarin Daniël minstens 80 jaar geworden is. Dus Daniël is een oude man geworden. En in de eerste plaats is het heel belangrijk om te weten dat profetie hier vervuld wordt. Het gaat hier werkelijk om profetie die letterlijk vervuld wordt. In Jesaja, kijk, het gaat hier, Babel viel in 538 voor Christus. Nou, in Jesaja, misschien is het goed om even dat op te slaan, daar wordt al heel duidelijk dit aangekondigd, wat hier deze nacht gebeurt, daar in Babel. In Jesaja 21, en dan hebben we het bijna, nou zeg maar 180 jaar, bijna 200 jaar van tevoren wordt dit al letterlijk voorspeld door Jesaja. In Jesaja 21 vers 2, het laatste stukje, daar staat: trek op Elam, sla het beleg Medië, alle zuchten doe ik ophouden. En hier zie je de profetie over Babel. He, dat staat boven dit hoofdstuk. En hier zie je al heel duidelijk dat Jesaja aankondigt dat Babel zal vallen door het Medo-Persische wereldrijk. Als we kijken in Jeremia 51, daar hebben we een profetie die zo'n 60 jaar van tevoren gegeven werd. Dus we zien eigenlijk, er gebeurt niet zomaar iets, maar God heeft het van tevoren aangekondigd. Vers 28, Jeremia 51, vers 28. Daar staat: heiligt volkeren tegen haar. Dat gaat ook over de profetie over Babel. De koning van Medië, zijn landvoogden en al zijn stadhouders, ja, het ganse land van zijn heerschappij. Dan beeft en siddert de aarde, want de gedachten des Heren tegen Babel gaan in vervulling. Om het land van Babel tot een woestenij te maken, waar niemand woont. Babels helden houden op met strijden. Zij zitten neer in de burchten, hun heldhaftigheid is verdwenen. En dan staat er in vers 31, de ene renbode rent de andere tegemoet en de ene boodschapper de andere om de koning van Babel te melden dat zijn stad aan alle zijden genomen is en dat de doorwaadbare plaatsen bezet zijn en dat zij de burchten met vuur verbrand hebben en dat de krijgslieden met schrik bevangen zijn. Nou, en dat droogleggen, is inderdaad gebeurd. Misschien heeft u dat geweten of misschien ook niet. Maar dat staat in het volgende stukje. De Eufraat die stroomde onder de stad Babel door. En als we even kijken naar die stad Babel had, ik heb daar vorige keer ook iets over gezegd, muren van 28 meter breed. 28 meter breed. En dat was niet één muur, maar dat waren twee muren. En daartussen en daarvoor lagen twee grachten. Eén gracht aan de buitenkant, één gracht tussen die muren in, en dan weer een muur en dan kreeg je Babel. En die muren, die waren 105 meter hoog. Kun je daar een klein beetje een voorstelling maken? Dus hoger dan de Dom in Utrecht. Zo hoog waren die muren. De stad Babel is een gigantische stad geweest. Elke 250 meter was er een toren van 30 meter. Er waren 150 koperen poorten. Nou, dit is zo'n gigantische stad geweest. Kunt u zich voorstellen dat Nebukadnezar daar best wel een beetje trots op was? Dit is het Babel dat ik gebouwd had. Kunt u zich ook een klein beetje voorstellen dat deze Belshazzar dacht, ach, ze kunnen daar doen wat ze willen daarbuiten. Maar we hebben een voedselvoorraad voor 20 jaar hier in de stad. We hebben altijd vers water. De Eufraat stroomt onderdoor. Wie doet ons wat? Nou, men weet uit de geschiedenis dat de Mede en de Perzen de Eufraat, de loop van de Eufraat, met een kanaal omgelegd hebben. Waardoor de bedding van de Eufraat droog liep, viel. En via de droge bedding zijn de legers van de Mede en de Perzen Babel ingetrokken. Op een hele wonderlijke manier. Daar hebben ze dus nooit rekening mee gehouden dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Babel is gevallen. Ze dachten veilig te zijn in Babel. Wie doet me wat, heb ik hier zo neergezet. Nou, dat is eigenlijk ook de situatie van vandaag. Mensen zeggen, ach, wie doet me wat? Hè, er staat misschien goed om het nog wel even een keer te lezen. We hebben dat vorige keer ook gelezen. In 1 Thessalonicenzen 5, dat is hetgeen wat vandaag geroepen wordt. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. Misschien vers 1 te beginnen. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Net zoals bij Babel. Ze hadden dat absoluut niet verwacht. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust. Overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen. En daar staat er zo mooi achter. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Dus voor ons komt er Jezus niet als een dief in de nacht. Maar voor hen die ongelovig zijn, die geen rekening houden met de Heer, komt de dag des Heren als een dief in de nacht. Nou, wat mij hiervan opvalt, als we even teruggaan naar Daniël 5... dan staat er dat hij in tegenwoordigheid van duizend was en aan het wijn drinken was. En dan staat er in vers 2 en Belshazzar beval bij het genot van de wijn. In het oorspronkelijke taal staat hier letterlijk terwijl hij zich volgoot met wijn. Dit was zo'n ontzettende, buitensporige, uitzinnige wijngelag. Dat Nou, dit was zo buitensporig, eigenlijk heel gewoon voor hem. Het was zo'n zondig genot wat hier plaatsvond. En weet u wat mij dan zo opvalt? Dat is, terwijl zij van het genot van de wijn drinken, komt eigenlijk de godslastering naar boven. Waarom eigenlijk? Kijk, door het genot van de wijn. Kijk, een glas wijn, dat is heerlijk. Maar door het genot van de wijn, en als iemand dronken wordt en zichzelf niet meer in de hand heeft, dan wordt eigenlijk het zelfbewustzijn steeds meer opgeheven. En het is heel gek, als het zelfbewustzijn van de mens opgeheven wordt, dan nemen andere machten bezit van iemands leven. Dat heb je bijvoorbeeld met drugs. Zie je heel vaak dat mensen die geen controle meer hebben over hun bewustzijn, die worden op de een of andere manier overgenomen in hun handelen door andere machten. Dat is ook het gevaar van bijvoorbeeld hypnose. Hè, mensen die zeggen, nou, hypnose, als het helpt, als je door hypnose van roken af kunt komen. Als je door hypnose een therapie kunt volgen waardoor je veel sneller beter kunt worden. Nou, hypnose, dat is eigenlijk een beetje dat je zelfbewustzijn opgeheven wordt. Dat is met yoga net zo. Dat is met allerlei transcendente meditatie ook zo. Je moet je zelfbewustzijn opheffen. Je moet je openstellen. Loskomen van jezelf. Maar wat gebeurt er dan? Dan nemen anderen het roer over in je leven. En dan zul je altijd ervaren dat de machten die dan het overnemen in je leven altijd tegen God gaan werken. Nou, en dat is een groot gevaar waar we vandaag mee te maken hebben. Dat mensen die vinden vaak, en dat hoor je ook al onder christenen, mensen die vinden vaak de last van het leven soms zo zwaar, die hebben soms zo'n verlangen om er eens eventjes uit je dak te gaan. Hè? Of echt helemaal eventjes. Hè? En dat zijn juist die momenten dat Satan misbruik maakt van de momenten dat jij niet meer de controle hebt over jezelf. Want een stukje zelfbewustzijn, dat heeft God ons zelf ook meegegeven. Als een stukje waakzaamheid over dat wat er gebeurt in je leven. En ik vind het zo frappant dat deze mensen die gaan zich te buiten aan het drinken van wijn. En je ziet gelijk, God wordt erbij gehaald. Op een negatieve manier. Het gaat goed fout. Dus daarom is dit een waarschuwing. Niet alleen voor toen, maar ook voor ons vanavond. Zorg ervoor dat je niet zomaar je overgeeft aan situaties waarin je dingen doet die je anders in je eentje bijvoorbeeld niet zou doen. En dat is de massamedia, de massapsychologie, de suggestieve massasuggestie. Hè? Dat je gewoon eigenlijk maar meegetrokken wordt en dan heb ik het over grote popconcerten of rocktoestanden of waarin je eigenlijk zonder dat je het weet, meegesleept wordt en je weet eigenlijk niet meer wie de controle heeft over je hoofd. Zelfs niet over je ingewanden, want het is bekend dat als je in zulke soort harde muziek terechtkomt, dan doet dat van alles ook in je ingewanden. En je wordt helemaal los van jezelf. Nou, daar moet je heel erg mee oppassen. Hier zien we direct dat de antichrist de Satan daar gebruik van maakt. En dan worden de heilige vaten van Jeruzalem, die uit de tempel gestolen zijn, die God toebehoren, genomen. En die moeten dan dienen voor het plezier van deze koning en heersers en gemalinnen en bijvrouwen. Mensen, op zo'n verschrikkelijke manier wordt God gelasterd. Er staat in de Bijbel dat vlak voor de wederkomst van Christus zullen er vele spotters zijn. Die met spotternij God zullen lasteren. Ik weet het zeker, broeders en zusters. Vlak voor de wederkomst van Christus neemt die antichristelijke macht zo ontzettend toe. Wordt Christus zo gelasterd. En dan zegt de Heer op een gegeven moment, en nou is het bereikt. Nou is de maat vol. Ik Ik weet niet of het zomaar toevallig is. Ik denk dat er eigenlijk heel weinig toevallig is wat hier in de Bijbel staat. Maar ze roemden de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Dat zijn er zes. Ja, dat zijn er zes. Zes speelt in de eindtijd een hele belangrijke rol. Er staat in de Bijbel dat de antichrist de mensen zal dwingen om een getal van 666 op je voorhoofd te zetten. Of op je rechterhand. En u weet dat, dat leest u waarschijnlijk ook wel in de kranten, dat er heel veel delen in de wereld zijn waar de barcode in de vorm van een onderhuidse chip al heel duidelijk ook uitgeprobeerd wordt, getest wordt. En dat we helemaal niet zo heel lang meer hoeven over te rekenen dat dit een heel algemeen betaalmiddel zal worden. En een heel algemeen identificatiemiddel zal worden. Het komt echt waar, jaar in jaar uit, met rasse schreden op ons af hoor. Waarin de antichrist alles voor het zeggen zal hebben. Zowel in de politiek, zowel in de religie en zowel in de hele economie. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Zes is het getal van de mens. Je zou kunnen zeggen, zes is het hoogste wat de mens kan bereiken. En in de Bijbel wordt ook over zeven gesproken. Zeven is het getal van de volmaaktheid. En als je dan ziet dat God tegenover deze 666, ik weet niet of je het wel eens gelezen hebt, in Openbaring 3 zevens zet. Er worden zeven zegels verbroken. Er worden zeven bazuinen geblazen. En er worden zeven oordeelschalen uitgegoten. Waarin God laat zien dat hij veel sterker is dan de mens in zijn toppunt. En dan zal hij, dan zal hij laten zien dat hij werkelijk geschiedenis zal schrijven. Ik vind het zo wonderlijk dat deze mensen die zeggen, ach, wie doet me wat? Wie kan er iets doen? Dat ineens, ik heb hierbij gezet, dat deze feestzaal, die wordt een rechtszaal. Waar God recht gaat spreken. Ineens is die feestzaal omgedoopt in een angstige zaal, waar mensen tegenover God komen te staan. En dat gebeurt maar zo hoor. Het is zo kortstondig. De mensen denken van, ach, wij hebben het allemaal in de hand. Maar op het ene van het een op het andere moment gaat God wereldgeschiedenis schrijven. God gaat schrijven. En weet u, wat God daar met die hand op de muur schrijft. Mensen, dit is Gods geschreven woord hoor. Hier kunnen we Gods plan ontdekken. En weet u, er staat in misschien goed om het even op te slaan als u Daniël erbij houdt. In 1 Korinthe 2 vers 14. In 1 Korinthe 2 vers 14 daar staat. Misschien vers 13 te beginnen. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. En dan komt het. Doch een ongeestelijk mens, iemand die dus de geest van God niet heeft, aanvaardt niet hetgeen van de geest van God is, want het is hem een dwaasheid. En wat staat er dan? En hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Het is helemaal niet gek dat Belshazzar dit woord niet kon begrijpen, want hij kon het niet. We kunnen dat woord uit onszelf niet verstaan. Daar heb je de geest van God voor nodig. En heel wat mensen in de wereld, die kunnen dit niet begrijpen. En ze hebben mensen nodig die het een uitleg, zoals die kamerling die naar Ethiopië was, die zei, hoe kan ik het begrijpen als er niemand is die het me uitlegt? Mensen, u U bent geroepen om het uit te leggen. U bent geroepen om het woord uit te leggen. Bent u bereid om een Filippus te zijn? Bent u bereid om een Filippus te zijn die door de Heer geroepen werd van... ga maar naar die eenzame plaats staan, die eenzame weg. Ja, maar waarom moet ik dat... Nee, ga nou maar. Ben je gehoorzaam? En wil je luisteren naar de roepstem van de Heer? Er zijn zoveel mensen die hier absoluut niets van begrijpen. En u kunt het uitleggen. Ja, toch? Of vindt u het te moeilijk om het uit te leggen? Ik vind het wel moeilijk, hè? Maar we hoeven niet de profetieën van Daniël uit te leggen. Maar we mogen heel eenvoudig uitleggen dat er een lam voor ons geslacht is. Die voor onze zonde gestorven is. Hè? En de kern van het evangelie, we hoeven niet allemaal bijbelleraar te zijn, dat hoeft niet. Maar we kunnen allemaal op een hele eenvoudige manier vanuit onze eigen ervaring uitleggen wat er staat. Nou, hier wist niemand wat het betekende. Dat is de wereld waar wij vandaag in leven. God schrijft, God geeft zijn woord en niemand weet wat er staat. Niemand begrijpt het. En dan mag Daniël komen en dan is het... Zo mooi dat deze koningin, en waarschijnlijk is dat niet de vrouw van Belsasar, maar waarschijnlijk is dat de koningin moeder. De koningin moeder, misschien wel de vrouw van Nebukadnezar, die daar binnenkomt, ook niet meegedaan heeft aan het feest, niet meegedaan heeft. We weten ook niet in hoeverre het evangelie deze Nebukadnezar en zijn gezin en zijn vrouw ook werkelijk veranderd heeft. Maar deze vrouw, die zegt dan op een gegeven moment zo mooi, ik vind het zo'n mooie uitdrukking, deze vrouw die zegt in vers 11, dan komt deze vrouw de feestzaal binnen en dan zegt deze vrouw in vers 10 het laatste stukje, laten uw gedachten u niet verontrusten en uw kleur verschieten niet. En wat staat er dan? Er is een man. Mooi is dat, hè? Er is een man. Er is een mens. Er is iemand. We zingen het wel eens dat dit, er was één die gewillig zijn leven eens gaf. Mensen, er is een man. Er is een mens, er is iemand bij wie we eigenlijk alles kwijt kunnen. En die man, hè, dat is hier het beeld van Daniël. Ik vind het zo mooi dat deze koningin moeder niet zegt het is Belsasar. Maar deze vrouw zegt heel eenvoudig, er is iemand en hij heet Daniël. Nou, en wat betekent Daniël? Dat is die Hebreeuwse naam. God is rechter. Deze vrouw die noemt Daniël gewoon bij zijn eigen naam. En niet naar de naam die zijn vader hem gegeven heeft naar de god van Bel. Belsasar. He, daar staat die uw vader Belsasar genoemd heeft. Maar laat Daniël dan komen. Mensen, er is een man. En deze man, die wordt in de Bijbel beschreven, een wonderbare raadsman. Wonderbare raadsman, counselor. En wat is het mooi. Ook voor ons persoonlijk, als wij er niet uitkomen, mensen, er is een man. Er is iemand die het weet. Er is iemand die de oplossing heeft. En deze man, die komt aan het woord en geeft uitleg. En het lijkt me goed om daar de volgende keer over na te denken. Zullen we dat doen?